Een hele goede morgen. Welkom, lieve mensen, bij een nieuwe verse bakkie weer. Op deze donderdag 18 april. En het is druk in de chat, heel gezellig. Kom er gezellig bij, pak wat te drinken. Mijn koffie was vanochtend op, dus ik ben aan de groene thee. Ik zou best nog wel koffie willen, maar niet goed ingeslagen, helaas. Dus ik neem even een slok. Ik heb het nodig, jongens. Even wat hydrateren ook. We gaan het hebben over... best wel interessant onderwerp, vind ik. De conservatieve conferentie die in Brussel is geweest deze week. En die zou worden verboden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar daar is natuurlijk weer het een en ander over geschreven in de media. En ik denk dat het belangrijk is om even het echte verhaal daarover te vertellen. Wat zit er allemaal achter? Wat is er gebeurd in Brussel? En ik wil het gaan hebben met jullie over... Catherine Mayer, de CEO van National Public Radio, die heeft een aantal uitspraken gedaan bij een TED-talk, volgens mij al een tijdje geleden, maar dat kwam nu op X, gisteren kwam dat allemaal weer voorbij en er werd heel erg veel op gereageerd. Waar gaat dat over? Dat gaat over de post-truth-beweging, zoals ik het maar even noem. En heel sluw, de slang heb ik haar genoemd op X. Ja. Waarom is dat zo? Dat ga ik jullie allemaal uitleggen. Geluid is prima, zegt iemand. Nou, daar ben ik heel blij mee om. Want dat is weer op een wonderbaarlijke manier weer goed gekomen. Ik weet het niet waar dat om aan lag. Maar dat was 2 weken geleden wat minder. Dus fijn, gezellig. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Het is natuurlijk nog niet echt lenteachtig. Althans niet meer. Het was natuurlijk vorig weekend heel lekker. En nu zijn de winterjassen weer uit de kast gehaald. Hier bij mij. Ik had ze opgeborgen. En zo gaat het dus elk jaar. Elk jaar gaat het zo dat de wintertruien en de winterjassen ergens eind maart of wat dan ook bij de eerste mooie dagen verdwijnen. Zo van, nou, dat hebben we gehad. En dan moeten ze in april weer uit de kast worden gehaald. Dat is typisch. Typische hardleersheid of zo. Ja, heerlijk weer een bakkie. Ja, dat vind ik nou ook, inderdaad. Het werd weer hoog tijd natuurlijk. We gaan binnenkort weer naar de 2 keer per week. Echt waar. Ik weet dat ik... Nou ja, goed. Het is... de plannen liggen er in ieder geval. Maar voor deze uitzending moest ik in ieder geval flink in de voorbereiding. Ik heb heel veel dingen gekeken van die nationale conferentie. Wat is het nationale? Ik moet even goed zeggen. De National Conservatism Conference. De NetCon. En er zijn heel veel sprekers geweest. Ik heb niet alles gekeken, maar wel veel. Want ik ben benieuwd... Ik was echt weer benieuwd na een aantal jaar eigenlijk daar niet zoveel aandacht aan te hebben besteed. Wat er nou zo al wordt gezegd op zo'n conferentie. Dus even afgezien van de gebeurtenissen daaromheen. De politie die er kwam. Wat is nou eigenlijk de status quo? Wat is nou eigenlijk de sfeer rondom het conservatisme? Of rondom, wat is het conservatisme volgens deze organisatie? Dus wat is nou eigenlijk de boodschap die zij willen meegeven aan... Hun publiek, zou je kunnen zeggen, de mensen die daar spreken. En wat is de teneur? Ik hoef hem verder niet in te leiden, denk ik. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen. Oh ja, nee, voordat we echt gaan beginnen natuurlijk. Like en deel deze uitzending. Abonneer je op het kanaal. Ik zit bijna bij de 20.000 abonnees. Het zou mooi zijn als we dat deze maand nog halen. En doe hieronder een donatie via de linkjes die er staan. En heel veel dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Wordt zeer gewaardeerd. Het is ook erg belangrijk voor mij om hiermee door te kunnen gaan. Dus doe dat vooral als je iets kunt missen. Let's go, jongens. Jullie hebben het nog over het weer. Ja, april doet wat hij wil. Zo is het gewoon. Uiteindelijk komt het goed. Ja. Even kijken. Ja, we gaan eerst even die conferentie doen. Dan doen we Catherine Mayer. En dan doen we de tweet van Baudet. En jullie weten misschien welke ik bedoel. De tweet waarin hij zich verbaast over dat het debat breindood is. Dus het was weer een prachtige tekst. En ik wil misschien een antwoord gaan formuleren op zijn hartekreet, op zijn vraag. Waarom is het zo dat zo weinig mensen in het politieke domein, maar ook zeker in de media, niet in staat zijn meer om de dialoog te voeren, om anders te denken over zaken? Dat blinde geloof, zeg maar, in de koers is inderdaad verbluffend. Het is absoluut verbluffend dat geen enkele ja, zeg maar onthulling of geen enkele geen enkel feit of geen enkele consequentie van beleid ook vooral leidt tot een nieuw inzicht over hoe we de maatschappij moeten organiseren. Maar ik denk dat we ook eigenlijk via dat conservatieve verhaal ook al misschien een beetje bij het antwoord al komen. Dat hoop ik tenminste. Ik weet, beloof niks, maar we gaan het proberen in ieder geval. Right. Goed, dus wat is er gebeurd in Brussel, mensen? Er is de afgelopen 2 dagen, dus gisteren en eergisteren, is er dus een bijeenkomst geweest in Brussel. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want eerst was er een locatie in het hart van Brussel, bij het regeringskwartier, zoals het heet. En dat is toen onder druk van bestuurders, of hoe dat precies gegaan is, weet ik niet, maar lokale burgemeesters in ieder geval, is er druk uitgeoefend op de uitbaters van die venues, van die locaties, om die bijeenkomst, die conferentie, dus af te zeggen. Dus om die locatie als het ware, dat die uitbaters zich dan terugtrokken uit die overeenkomst. Dat is dus 2 keer gelukt. 2 locaties die hebben gezegd, nou, we willen het niet meer organiseren. Dus ze moesten ze uitwijken naar een 3e locatie. En dat is uiteindelijk, even kijken, heb ik opgeschreven, dat was het Claridge. De eerste locatie was de Concert Noble. En toen hebben ze geprobeerd bij het Sofitel. En toen uiteindelijk konden ze bij Claridge terecht. Een beetje een buitenwijk, geloof ik, van Brussel. En toen heeft de lokale burgemeester Emir Kier heeft ook is eigenlijk in actie gekomen om die heeft de politie daar naartoe gestuurd met het idee dat de conferentie de openbare orde zou verstoren. Hè? Er zouden uitlatingen kunnen worden gedaan die racistisch, homofoob, islamofoob zouden zijn. En uit een soort van belang, hè, dus het belang van de openbare orde, dat zou dan voor hem belangrijk zijn. Dus dan, hè, en er komen misschien Antifa op af, dat idee. Dus zou het verboden moeten worden. Dus ze hebben iets van 20 agenten daar naartoe gestuurd. Die zijn toen ook naar binnen gegaan, terwijl de conferentie al begonnen was. En de cateraars konden ook niet meer naar binnen. Nou, het was in ieder geval een best wel chaotische situatie. Ik geloof dat Nigel Farage op dat moment aan het spreken was toen ze binnenkwamen. Uiteindelijk is besloten om buiten te gaan staan. Dus om de locatie daar dus te barricaderen. Dus er konden geen mensen meer naar binnen. De mensen die al binnen waren konden wel naar buiten, maar daarna niet meer naar binnen. Nou, dus ze werden als het ware gegijzeld in dat Claridge. Ze konden dus nergens meer naartoe eigenlijk. Er was ook geen eten en zo. Nou ja, dus een hele rare situatie eigenlijk, want de politie was duidelijk in een soort van impasse. Van ja, ze konden waarschijnlijk voor de beeldvorming het ook niet maken om die mensen dus zeg maar echt daadwerkelijk weg te halen daar. Dat zou natuurlijk heel erg uitzien in een democratie. Hè? Dat doen we natuurlijk hier niet. In een vrij westers land. Die politie heeft een soort alternatieve houding gekozen. Dus zij zijn er gewoon gaan staan. Maar goed, de foto's waren al genomen natuurlijk. En de beelden gingen al rond. Van ook de mensen die natuurlijk daar waren. Die ontzettend veel volgers hebben. Zo'n Matt Goodwin bijvoorbeeld. En Nigel Farage zelf natuurlijk. Dus die beelden die gingen rond, die gingen viraal. Die spraken natuurlijk ook gewoon boekdelen. Er wordt hier gewoon een politieke bijeenkomst. Dus van hoger hand wordt daar dus actie op opgenomen. Omdat ze dus de opvattingen die daar worden verkondigd onwelgevallig vinden. En een gevaar voor de openbare orde. De sprekers die daar dan zouden komen, hè, we hebben het dan over die vreselijke mensen die allemaal hele racistische dingen zouden zeggen. Erik Zemmour, dat is een Franse schrijver. Nigel Farage natuurlijk. Victor Orban is daar ook geweest. Hans-Georges Maassen, die oud-inlichtingenchef uit Duitsland. Nog heel veel, iets van 30 sprekers of zo. Heel veel namen die ik trouwens ook niet eens ken. Maar goed, dus absoluut geen opruiers of wat dan ook. Gewoon ook vaak, gekozen politici die daar kwamen, democratisch gekozen politici die daar komen spreken. En op een hele keurige, nette manier natuurlijk, zoals je van conservatieven kunt verwachten. Hè? Maar het gaat natuurlijk niet om keurig en netjes. En civilized, het gaat erom dat het narratief beschermd moet worden tegen dit soort nieuwe, of eigenlijk niet eens nieuwe, maar andere ideeën over de toekomst van Europa. En het is natuurlijk in de aanloop naar de Europese verkiezingen is natuurlijk heel pijnlijk voor de heersende klasse dat er een nieuwe wind een beetje is gaan waaien toch wel. Dat zie je wel, dat conservatief-rechtse partijen op winst staan in heel veel landen. Dan kun je natuurlijk discussiëren over hoe conservatief al die partijen nou precies zijn. Daar gaan we het zo over hebben. Maar in ieder geval is het de mainstream opvatting over de ever closer union van de EU. Waarin de rules-based order moet gelden. Waarin we moeten strijden tegen desinformatie en haat en al dat soort dingen. Dat niet meer heel erg lekker ligt bij heel veel kiezers natuurlijk in de verschillende lidstaten. En dat geldt natuurlijk met name ook in Frankrijk, maar ook in Duitsland en ook in Nederland. Dus dat is natuurlijk de grote pijn die wordt gevoeld bij mensen. En dan kan je zeggen, ja, maar dit was alleen maar een burgemeester. Maar zoals Dries van Langehoven ook twitterde, van ja, dat is gewoon een nuttige idioot. Want er waren verschillende burgemeesters hè, die het hebben geprobeerd. Dat zijn gewoon de nuttige idioten van de macht die aanvoelen dat ze hier een taak hebben. Hè, dat ze hier een taak hebben om de politieke, hoe zeg maar, de sfeer, zeg maar, die er is nu, om die te kanaliseren, om die als het ware te, ja, om daar tegen op te treden is misschien wel het woord. Hè? Je moet daar dus tegen optreden. Het conservatief rechtse geluid is gevaarlijk. En want ja, dat is een strijd met hun ideologie. Dat is natuurlijk wat er aan de hand is. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n premier, Alexander De Croo, die Dries van Langehoven een liberale labbekak noemde. Ben ik wel met hem eens. Die dan het heeft over we mogen geen politieke bijeenkomsten verbieden. Dus die maakt mooie sier daarmee. Maar in feite is hij ook een van de mensen die al jarenlang eigenlijk oproept om andersdenkenden het zo moeilijk mogelijk te maken. Dus er worden heel vaak bijeenkomsten aan universiteiten in België worden verboden. Of wordt mensen zodanig moeilijk gemaakt om dingen te organiseren door die cancel culture, dat ze het maar opgeven. En dat is waar we nu in zitten. Dat is waar we in de tijd waarin we nu leven. Dat is de Sovjet-methode, zoals Matt Goodwin het noemde, die wordt toegepast nu. Mensen onder druk zetten, uitbaters onder druk zetten, naming and shaming, guilty by association. De hele toolbox wordt gebruikt om deze toch wel relevante, nog steeds relevante politieke richting zwart te maken en ze ja, te verbieden. Wat is er volgens gebeurd? Toen is er een, moet je nagaan, hè, ben je dus een conferentie aan het organiseren, maar moet je tegelijkertijd ook een rechtszaak gaan voeren. Dus ze hebben een rechtszaak gevoerd tegen de beslissing van die burgemeester. Overigens ging die conferentie gewoon dus nog steeds door. Maar goed, hè, ze wilden natuurlijk bevestiging dat die beslissing om te verbieden, die moest worden teruggedraaid. En dat is ook gebeurd door de Belgische bestuursrechter, die eigenlijk zegt, die dus diezelfde dag, want zo'n rechtszaak gaat natuurlijk dan heel snel, hè, want er is je kunt het zien als een soort kort geding, maar dan bij de bestuursrechter, die eigenlijk binnen een paar uur een beslissing nam daarover en eigenlijk zei van ja, uit het bestreden besluit kan niet worden afgeleid dat aan het congres zelf een rustverstorend effect wordt toegeschreven. De bedreiging van de openbare orde lijkt louter te worden afgeleid uit de reacties die de organisatie ervan zou kunnen opwekken bij tegenstanders. Het lijkt hier dan ook te gaan om een vrees op tegenbetogingen of manifestaties op de openbare weg in de omgeving van de locatie waar het congres plaatsvindt. Precies, er is natuurlijk een groot verschil tussen een bijeenkomst ergens binnen en op de openbare weg. En zij hadden een conferentie in een zaal. En het was niet buiten. Dus dan heb je eigenlijk al meer rechten. Hè? Dan is in feite jouw right to assembly, hè? Artikel 12 van de Europese Conventie, hè? Dat is gewoon een recht. En sowieso vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Vrijheid van vergadering. Al die grondrechten gaan dan natuurlijk, die treden dan in werking bij zo'n rechtszaak. In die zin worden ook getoetst in België daaraan. En die rechter heeft gezegd van ja, die tegenstanders, die tegenmanifestaties of tegenbetogingen, die waren er eigenlijk helemaal niet. En als die er al wel zouden zijn, dus Antifa die dan bijvoorbeeld daar gaat staan, dan moet je daar tegen optreden. Dan moet je daar dus van tevoren al bijvoorbeeld politie neerzetten en zorgen dat die mensen een beetje op afstand blijven. Dat die natuurlijk ook weer hun recht kunnen uitoefenen op demonstratie. Dat is altijd een beetje een balans. Wat we natuurlijk heel veel zien de laatste tijd in allerlei grote steden. Hè. Dus er is altijd een reactie op weer een bijeenkomst. Dat is tegenwoordig normaal. We moeten elkaar de hele tijd tegen elkaar schreeuwen of zo. Maar goed, die waren er eigenlijk ook helemaal niet, begreep ik van getuigen. Tenminste op X. Die zeiden van, er waren misschien een handjevol mensen die niet eens waren met die bijeenkomst. Maar dat mag geen naam hebben. Dus die rechter zag eigenlijk helemaal geen reden om dat besluit niet te schorsen. Dus dat besluit is geschorst. Dus die burgemeester die had het nakijken in ieder geval. Dus ze hebben dus gewonnen. Ze hebben die rechtszaak dus gewonnen. Maar ze hebben natuurlijk veel meer gewonnen. Ze hebben ook de beeldvorming gewonnen. En ze hebben de aandacht gewonnen. En ze hebben gewonnen van de tirannetjes, zeg maar, die de vrijheid van meningsuiting en vrij debat willen verstoren. Dus zo werd er ook een beetje, zo was de stemming ook een beetje bij die conferentie, terwijl dit allemaal gebeurde, was van ja, we laten ons de mond niet snoeren en dit is een overwinning voor ons en laten we het vieren met een drankje enzovoort. Dus ik weet niet of dat dan helemaal terecht is of je dat dan moet vieren. Het is natuurlijk heel erg dat het gebeurt, maar ja, wat je merkt bij die conservatieve mensen in zo'n setting is dat ze vaak heel lacherig gaan doen erover. En het ook eigenlijk wel weer mooi vinden of zo. Dat is wel grappig hoe dat werkt. Maar misschien is dat ook de beste houding, weet ik niet. Maar goed, tot zover even de feiten, zeg maar. Wat natuurlijk opvalt is dat de Nederlandse media het niet hebben opgepakt. NOS had een stukje erover dat de politie had ingegrepen bij de conferentie van de conservatieven. Maar dat was helemaal geen sprake van ingrijpen. Ingrijpen is als er al ongeregeldheden zijn. Als er al mensen opruiende dingen zeggen, waardoor, weet ik veel, nou ja, dat er de openbare orde gevaar loopt of zo. Wordt verstoord, was helemaal niet aan de orde. Dus er is helemaal niet ingegrepen. Maar goed, die woordkeuze is natuurlijk weer heel opvallend. En helaas is het dan zo dat mensen die alleen maar NOS kijken, dat erbij gaan denken. Die denken dan van, oh, er worden allemaal racistische dingen gezegd. En er is ingegrepen op het moment dat dat gebeurde. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. En dat is later ook helemaal niet gebeurd. En dat was ook helemaal niet voorzienbaar dat dat zou gebeuren. Het is ook helemaal niet waarschijnlijk dat dat zou gebeuren. Maar goed, dat is de sfeer die er natuurlijk omheen wordt gebouwd. En waar mensen mee achterblijven, zeg maar, met dat idee. En verder had alleen het AD nog een stukje erover. Is ook niet later een soort van. Er is ook niet een bericht daarna nog gekomen over hoe het is afgelopen. Blijkbaar maakt dat allemaal niet meer uit. Dus het was gewoon een pagina 10 dingetje in de Nederlandse media. Dat een conferentie van politieke denkers, politici, journalisten, wetenschappers en experts werd verboden. Werd verboden, hè, in het hart van de Europese democratie. En dat is dan geen voorpagina nieuws in de Nederlandse media. Helaas. Het is ook wel zo dat alles wat conservatief is of die naam draagt, in Nederland veel meer dan in België of in Duitsland al snel tot een soort kortsluiting leidt in de hoofden van journalisten, omdat ze het gewoon niet begrijpen. Ze begrijpen niet. Ze nemen het niet serieus. Ze denken dat het een denktankje is of zo. En niet echt een politieke richting. Of een daadwerkelijk invloedrijke politieke richting. Ze denken aan denktankjes. Mensen in pakken die het hebben over religie en familie en gezin. En nou ja, christendom bedoel ik dan natuurlijk. En dat is stoffig. En dat is ongrijpbaar en dat is archaïs en dat is ouderwets en dat is antimodern en dat hoeven we eigenlijk überhaupt niet meer, daar hoeven we überhaupt niks meer over te zeggen toch, die mensen die leven in de middeleeuwen en in de middeleeuwen, ja, die moeten dan lekker daar blijven in die middeleeuwen, wij gaan in ieder geval daar niks over zeggen. Dat is wat er natuurlijk ook achter zit, dat het niet, dat dat geen dat dat niet leeft, zeg maar. Dus ze snappen wel rechts en links. Hè? Dus wie is er rechts en wie is er links? En rechts is dan de VVD natuurlijk en de PVV. Maar het conservatieve gedachtegoed, wat zich dus vertaalt in inderdaad die denktanks, maar dus ook in partijen die die conservatieve ideeën overnemen. Dus de AfD bijvoorbeeld, Front Nationaal, nog een aantal. Maar ja, het is een moeilijke denkstap om te maken voor de media en de journalisten natuurlijk in het bijzonder. Wat is nou eigenlijk die denktank? Want ik had het volgens mij niet helemaal goed uitgelegd. Maar het is een initiatief van de Edmund Burke Foundation en het Hongaarse Matthias Corvinus Collegium, het MCC. Twee organisaties die zich naar eigen zeggen inzetten voor nationaal conservatieve waarden. Dit komt uit het AD. Dus daar leggen ze het wel een beetje uit. MCC richt zich daarnaast in het bijzonder op het werven en promoten van talent in Oost- en Centraal-Europa. Ze heeft behalve in Boedapest sinds vorig jaar ook een vestiging in Brussel. Vorige week nog organiseerde MCC een openbare bijeenkomst over de toekomst van de Europese landbouw, waar ook leden van Farmers Defence Force spraken. Dat moet dan even genoemd worden. Oh, de Farmers Defence Force was erbij. Dan moeten we dat noemen, want dat is natuurlijk een heel revolutionair clubje, extreemrechts clubje. Die wapens willen oppakken of zo. Weet je, dat is de associatie die mensen daar misschien bij hebben. Dus noemen ze de Farmers Defence Force, maar die hebben maar een heel klein rolletje gespeeld in die bijeenkomst. De directeur daarvan, dus van dat NetCon, is Frank Furedi. Dat is een socioloog, een Hongaarse ook uit mijn hoofd, volgens mij. Dus best wel prominent ook. Vroeger was hij trouwens linksradicaal, maar goed, mens mag veranderen, hè. Maar hij is al jaren heel kritisch eigenlijk op de macht, op het systeem. En waarschuwt ook dus als socioloog voor de culture war. En daar ging ook zijn speech over. Ik vond zijn speech een van de meest interessante, denk ik, van allemaal. Ze waren allemaal wel interessant hoor, maar die ik heb geluisterd in ieder geval. Maar Frank Furedi die maakt, denk ik, een belangrijk punt. Een heel welkom punt ook, want mijn kritiek op de conservatieve denktanks, noem ik het dan toch maar even voor het gemak, want dat is het uiteindelijk natuurlijk toch wel. Wat hij zegt is, we hebben eigenlijk veel te lang als conservatieven, hebben veel te lang gedacht dat het allemaal wel goed zou komen, dat onze tegenstander nog bevattelijk was voor inhoudelijke discussie of dat we met argumenten elkaar kunnen overtuigen. We hebben lacherig gedaan over die hele woke dingen of al die woke dingen. En nu zien we dus dat voor elke overwinning die wij op rechts boeken, dat links, onze tegenstander, onze vijand had hij het ook over, dat zij 50 andere methoden nog hebben ter beschikking om alsnog dus verder op te rukken en te winnen in die hele culture war. En laat ik het even aan jullie horen wat hij daarover zei.
One of the reasons why I'm here, and I think what NatCon is doing is really so important, is because for a very, very long time, the conservative side just sat there and laughed. Every time they heard some crazy politically correct word being used, they said, ho, 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 ho. Ho, 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 ho. They're not using the pronoun he and she. Ho, ho, ho. Isn't that really funny? And they're laughing a lot. And then one morning you wake up and you realize that actually, throughout the educational system in the Anglo-American world, they're introducing all these, you know, sort of weird pronouns. And that becomes the norm. And our children come home from school and give us little lectures about why we shouldn't call their friend he rather than them. And we laughed for 20, 30 years. We laughed. I remember the very first time, I was fairly young, when the word chairman was challenged. And a lot of my colleagues said, they want to call us chairpersons. Ho, ho, ho. Isn't that funny? You know, what's a chairperson? Look at it 20 or 30 years ago, and people are really, really scared to use the old name. So conservatives have been extremely lazy and complacent and did nothing intellectually. They basically sat around and did literally, I always remember this experience I had 20 years ago.
Ja, dat, hij maakt zijn punt hier denk ik heel duidelijk. We hebben 20, 30 jaar lang niks gedaan. We waren heel lazy en we hebben gelachen om al die dingen. En dit is precies wat ik al jaren voel bij die conservatieve bijeenkomsten. Is dat er, wordt, dat er een soort zwelgen is in het gelijk. Een soort zwelgen in de kennis over politieke systemen. Over hoe het zou horen. Over een nieuwe elite die er zou moeten komen. En die elite zijn natuurlijk stiekem eigenlijk die conservatieve denkers en politici, die zouden de echte elite weer moeten zijn. Een beetje inderdaad naar het voorbeeld van de klassieke filosofen, hè, de philosopher kings, waarin er weer een hiërarchie komt, waarin er weer respect is en waardering voor het christendom als onderdeel van de hiërarchie in de moraal. Situatie waarin er weer tradities worden geëerd. En die zeg maar, die normaliteit, zeg maar, dat vanzelfsprekende wat conservatieven altijd voelen daarbij, zeg maar, dat zal uiteindelijk wel weer terugkeren. Want de mensen gaan wel inzien dat dat hele vrijheid en gelijkheidsdenken, dat fundamentalisme eigenlijk van het liberalisme, dat dat niet gaat werken. En dan zullen ze wel terugkeren op hun schreden. En dan komen wij weer uit de coulissen tevoorschijn. En dan gaan we weer gewoon over rechts. Orde op zaken stellen, de chaos bestrijden en de mensen redden van hun begeerte, drang en hun degeneracy of en dat soort zaken. Dat is hoe er werd gesproken eigenlijk. Ik ben er ook vaak bij geweest bij dat soort bijeenkomsten over de huidige politieke situatie in het Westen. De conservatieve beweging zou uiteindelijk het gelijk aan, heeft het gelijk al aan haar kant. Maar het moet alleen nog eventjes bij de mensen doordringen dat ze uiteindelijk die weg weer moeten kiezen. Dat is hoe ze daarover spraken. En dan werd er natuurlijk goed getafeld en er werd allemaal schouderklopjes werden er uitgedeeld. En de meest prachtige speeches en muziek erbij. En klassieke muziek natuurlijk vooral, klassieke literatuur besproken. Het mooie, het schone en het ware. Het mooie, schone en het ware, dat was het. Het middelpunt eigenlijk van dat denken. En wie kon daar nou tegen zijn? Dat was toch een pilaar. Dat is toch de pilaar eigenlijk van het westerse denken uiteindelijk. De Europese gedachte. En ik snap dat ook. Maar ik denk dat er twee dingen mis zijn gegaan daarin. Dat is dus wat Frank Furedi hier ook zegt. Dat is het onderschatten van je vijand. Het onderschatten van je vijand ten eerste. Heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste. En ten tweede het niet goed praktisch kunnen uitvoeren eigenlijk van je ideeën. Dus lui zijn, wat hij ook zegt. Die luiheid van het vanzelfsprekende gelijk. En dus niet goed in staat zijn om mensen, vooral jonge mensen eigenlijk, te enthousiasmeren voor het conservatisme. Maar ook, misschien een derde dingetje, of het hoort er eigenlijk bij, is ook het onvermogen om echt goede definities te maken bij conservatisme. Wat is dat nou eigenlijk? Het klinkt, kijk, er is een reden waarom veel jongeren daar niet naar neigen, naar dat, die manier van denken over seksuele moraal, over religie en dat soort zaken en gezin. Die willen graag progressief zijn, die willen graag de wereld verbeteren. Daar heeft links natuurlijk heel handig op ingespeeld. Hè? Als je jonge mensen al heel vroeg klaarstoomt eigenlijk voor dat progressieve denken, dan kom je daar moeilijker van af als jij dus door je hele schoolloopbaan en ook in je werkende bestaan nooit in aanraking komt met andere ideeën. Dat is die mars door de instituten die links natuurlijk bijna heeft vervolmaakt inmiddels. Hè. Dat zegt Frank Furedi ook. Die culture war is nog lang niet voorbij, zegt hij ook. We denken dat er een soort peak crazy nu is. Dus de peak clown show nu is. Hè, waarin we mensen laten veranderen van geslacht en zo. Maar hij zegt het is eigenlijk pas net begonnen. Zij zeggen, het is niet zo dat progressief links, het woke links, zeg maar, wat we nu zien, wat dominant is ook dus in de instituten, dat die op een gegeven moment zeggen van, nou, we vinden het nu wel mooi geweest en vinden het nu wel genoeg geweest. Laten we maar een beetje dimmen. Misschien gaan we iets te ver nu, we laten het een beetje zo. Hij zegt, nee, ze gaan verder totdat ze uiteindelijk een heel nieuw herframe hebben gemaakt van wat waarheid is en wat, hoe het systeem in elkaar zou moeten zitten en wat het individu daarin betekent, zeg maar. Nou, wie heeft er een betere, een betere uitleg misschien wel van het conservatisme dan Andreas Kinneging? Dus dit boek had ik al in mijn kast staan. Ik heb het dus afgelopen week een beetje zitten doorbladeren. En hij zegt eigenlijk, hij wil eigenlijk in dit boek niet echt een conservatief definitie geven van conservatisme nu. Maar hij doet het natuurlijk uiteindelijk wel, want hij weet ook dat hij zo wordt gezien natuurlijk door buitenstaanders als een conservatief denker. Hè? Maar hij zegt eigenlijk van dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben meer traditionalist. En hij heeft ook kritiek op het conservatisme zoals dat nu wordt uitgelegd. Hè. Hij maakt er eigenlijk een soort van drie categorieën van. Hij zegt eigenlijk het conservatisme kun je eigenlijk zien als dus eigenlijk drie soorten. Hij zegt je hebt het contra-revolutionaire denken, heeft hij het over. Dat gold van 1790 tot 1830. Ik geef even 5 minuutjes even een kort collegetje hoor. Maar dan kom ik straks bij wat het dus nu op dit moment betekent volgens hem. Het contra-revolutionaire denken, zegt hij, van 1790 tot 1830. En dat was eigenlijk dus tegen de Franse revolutie, tegen het idee van de verlichting. Hij zegt ook van alsof dat, hij bestrijdt ook het hele idee dat de verlichting er zou gaan over de reden. Hè. Hij zegt dat zit eigenlijk meer bij het conservatisme dan bij de revolutie. Maar goed, dat terzijde. Dat was dus een contra-revolutionair conservatisme. Dus we zijn tegen die Franse en Amerikaanse revolutie. We willen terug naar de middeleeuwen, zou je toch wel kunnen zeggen. Dan heb je dat idee van het conservatief-liberale gedachtegoed. En je hebt het conservatisme dat is aufgeheben van Hegel, zegt hij. Dus in de geest bewaard is, maar meer een filosofische variant is. En die gold vanaf 1830 tot ongeveer 1960. Dat gaat eigenlijk meer over het anti-modernisme. Dus meer traditionalisme, dus anti-modern. He, dus niet een modern als een soort van het walhalla zien van alles, maar meer terug naar een denken over inderdaad de gemeenschap, bijvoorbeeld het gezin, de familie, de traditie. Het verschil tussen stad en platteland erkennen, het belang van kleine gemeenschappen, een kleinere staat enzovoort, vrijheid zien als meer afwezigheid van die staat en niet vrijheid als het vrij zijn van angst of wat dan ook, maar meer een actieve vrijheid, zeg maar. En die conservatief-liberalen, die zijn, zegt hij, en dat is denk ik de conservatieven die we nu veel zien, die dus ook worden geïnfiltreerd door liberalisme nu vooral. En die zijn een kind van de revolutie en niet per se contra-revolutionair. Dat moet ik denk ik even uitleggen. Dat is wat Kinneging zegt. Hè? Dus hij zegt, de conservatieve liberalen die we nu eigenlijk zien overal, Dat zijn geen echte conservatieven. Die zijn dus ook voor gelijkheid en vrijheid en scheiding van kerk en staat en een vrije markt denken. En willen eigenlijk niet zoveel met het hele elite gedachten. Ze willen gewoon gelijkheid dus voor iedereen, mensenrechten enzovoort. Dat zijn die conservatieve liberalen. Die dus vooral gaan zitten bijvoorbeeld op wapenbezit of zo. Of een absolute vrijheid van meningsuiting. Dat is wat we veel zien in Amerika nu op dit moment. Dus dat is een beetje die MAGA-beweging. Dus vooral veel rechten hebben en weinig plichten in die zin. Dat zijn de conservatieve liberalen. Niet te verwarren dus met de echte conservatieven. Zoals hij dat zegt. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg hoor. Maar wat maakt een conservatief echt conservatief? Dat is als je dus niet, in ieder geval niet sociaal-liberaal bent, zegt hij. Want een sociaal-liberaal, en dat is een beetje het gif van deze tijd, denk ik, het sociaal-liberalisme. Dus dat is wel de echte tegenhanger hoor, van de conservatief-liberalen. Maar het sociaal-liberale, dat gaat eigenlijk uit van dat gelijkheid- en vrijheidsfundamentalisme, waarbij gelijkheid eigenlijk nog belangrijker is dan vrijheid, omdat de gedachte is dat niemand echt vrij kan zijn als we niet allemaal gelijk zijn. We moeten ten opzichte van elkaar gelijk zijn, we moeten in de ogen van de staat moeten wij allemaal gelijk zijn, en we moeten ook die gelijkheid kunnen afdwingen over en weer, burgers onderling, maar dus ook de staat moet die gelijkheid als het ware waarborgen. Dus wat krijg je dan? Een centralisatie. Ja, dus meer macht voor de staat, meer regels natuurlijk. Want je hebt heel veel regels nodig om iedereen gelijk te maken natuurlijk. Hè. Denk aan positieve discriminatie bijvoorbeeld. Dat moet je allemaal afdwingen, dat moet je allemaal controleren. Dat moet je allemaal effectueren. Dat heeft heel veel bijna communistische middelen nodig en instrumenten nodig. En dat is precies wat we natuurlijk nu zien. De tirannie van de sociaal-liberaal. Hè. Dat is de huidige tijd natuurlijk. Mensenrechten van burgers onderling, dat is wat sociaal-liberalen nastreven. Dus niet zozeer mijn recht het recht wat ik kan inroepen, zeg maar, tegenover de staat. Dus privacy bijvoorbeeld, laat mij met rust, wetgeving als het ware. Maar we zijn veel meer gegaan naar mensenrechten onderling. Dus burgers die elkaar kunnen aanspreken op hun mensenrechten. Bijvoorbeeld het recht om niet gekwetst te worden. Het recht, dat zien we nu veel gebeuren. Het recht om erkend te worden in je identiteit. Dat is burgers onderling met name natuurlijk. Vrijheid betekent voor de sociaal-liberaal vooral vrijheid van angst, gebrek en tegenslag. En vrijheid van religieuze indoctrinatie. Ja, dus als je conservatisme al iets zou willen noemen, is het de tegenhanger daarvan. Ik denk dat dat de betekenis is. Het is eigenlijk meer een soort negatieve betekenis nu geworden. Dus al die mensen die spreken in Brussel op zo'n conferentie, dat zijn niet allemaal christenen, dat zijn niet allemaal stoffige, hoe noem je die mensen, sigarenrokende, jagende, whisky drinkende, intellectuelen die Hegel lezen en Edmund Burke en filosoferen en klassieke muziek. En dat hele vooroordeel, dat is niet zo. Er loopt ook een Matt Goodwin bijvoorbeeld rond. Hè, die een boek schreef over, ligt hier volgens mij ook. Ik zal het heel even pakken. Dus dit is dus een Matthew Goodwin, ja. Matthew Goodwin, die heeft zich nu aangesloten dus bij die netcons. En die schreef dit boekje paar jaar geleden, wat ik met heel veel belangstelling las, omdat ik toen meer wilde weten over populisme. En hij heeft toen dit geschreven, The Revolt Against Liberal Democracy. Dus hij is ook gedraaid. Hè? Dus er lopen dus ook gewoon mensen rond die niet typisch conservatief zijn, maar zich hebben willen afzetten tegen dat sociale liberalisme, het woke liberalisme en in feite dat hele beeld van de populist hebben verlaten. Dus, ja, ik heb zitten schelden toen ik dit las. Ik vond het zo onterecht. Want dit gaat weer heel erg in op de rechts is altijd een onderbuik. En links is de reden. Want links is de verlichting. En links wil een betere wereld voor iedereen. Heel veel mensen zijn er gewoon heel lang heel bevattelijk voor geweest. En hij is daar ook nu dus op teruggekomen. Niet dat hij dat eerlijk toegeeft overigens. Maar goed, hij loopt er dus ook rond. Maar er zijn gewoon ook, ja, allerlei soorten stromingen die daar worden vertegenwoordigd. Maar wat hun bindt, is de afkeer van dat gelijkheids- en vrijheidsfundamentalisme, wat ook binnen de EU is gaan gelden als de religie du jour natuurlijk. Dat is de absolute, ja, je moet daarin meegaan, in die gecentraliseerde tirannie, hè, zoals Kinney ging het ook overigens noemd. En gelijkheid en vrijheidsfundamentalisme, ja, dat zijn toch de afgoden. Dus vrijheid en gelijkheid zijn de afgoden van de moderne tijd. En ik denk dat er, wat Kinney ging ook zegt, dat er steeds meer belangstelling is eigenlijk voor het traditionele en het anti-moderne, als je het zo zou willen noemen. Dus een terugkeer eigenlijk naar de gemeenschap, naar een ander soort collectief dan het collectief waar de EU ons graag in wil hebben. Waarin we niet meer naar waarheid zoeken of naar God zoeken of naar iets hogers dan het individu zelf zoeken. Dat is dat is niet meer on the table, zeg maar. Dus je moet bij de conservatieven uiteindelijk uitkomen, bij dat netwerk uitkomen, als je daar dus verandering in wil gaan aanbrengen. Dus dat is denk ik het belang van het conservatieve geluid op dit moment. Al is het dus heel moeilijk te definiëren nog steeds. Ik zie het echt als een anti. Het is meer een anti-beweging, wat je natuurlijk ook zwak maakt. Hè. Dat is niet sterk. Je moet je verenigen in een ideaal. Je moet durven zeggen op een gegeven moment van, oké, wat zijn nou onze pijlers? Zeg maar, waar staan wij nou voor? Wat gaan we nou bevechten? Hè, gaan we bevechten dat het christendom een belangrijkere plek in gaat nemen in onze instituten, in scholen, in hoe wij omgaan, hoe wij opvoeden, de kinderen opvoeden, hoe wij spreken over wetten en regels, hè, in de geest van de 10 geboden bewijzen van het terugkeren eigenlijk van die waarden. Hoe gaan we dat doen in samenwerking met kerken bijvoorbeeld? Hè, want veel kerken zijn natuurlijk ook nu ideologisch gekaapt door de linkse klimaatdingen en door woke. En dat hadden ze bij die conferentie trouwens ook over. Dat bisschoppen in Europa hebben opgeroepen om toch vooral je aan te sluiten bij het Europese gedachtegoed zoals de EU dat nu voorstaat. He, dat is die ever-closing union. We moeten meer samen, Europa moet samen strijden tegen al dat kwaad wat dus niet modern is. Dus dat is de capitulatie een beetje dus van de kerk, denk ik, succesvol ook weer. Dat is ook wat links natuurlijk opzettelijk heeft gedaan. Dus ze moeten zichzelf weer, er moet weer een virale soort van reactie komen. Of hoe zeg je dat? Een vitale reactie bedoel ik eigenlijk, en viraal. Dus dat het overslaat dus op mensen die luie kiezers zijn. Die denken van ja, ik conservatief, dat klinkt stoffig. Dat is niet de weg. We kunnen niet terug. We kunnen niet terug in de tijd. Dus pas als je een nieuw woord maakt, een nieuw label creëert eigenlijk voor waar je voor staat. En je noemt het niet meer terug in de tijd, maar je noemt het eigenlijk naar voren. Want ik geloof dat het conservatieve ideaal, zoals ik het net beschreef, hè, dus waarin je weer teruggaat naar gemeenschap en een bepaalde hiërarchie hebt en ongelijkheid als het ware accepteert in de natuur, hè, de natuur der dingen, dat je dan pas het kan zien als een weg naar voren juist, waarin je dus weer een sterkere natiestaat kunt krijgen. Mensen die weer betrokken zijn op elkaar, die betekenis vinden in hun leven, niet alleen maar met zichzelf bezig zijn, die een soort troost vinden in de filosofie en in het omkijken naar elkaar ook. En dat is denk ik wat veel meer zou moeten worden uitgedragen, gepusht misschien wel. Het zou veel meer moeten worden gepusht als iets aantrekkelijks. En als je dat namelijk niet doet, wat je dan krijgt, is dan krijg je de Andrew Tates. En dan krijg je een soort uitwassen van dat idee. Hè? Van terug naar de basis, naar de vrouw die naar je luistert. En die moet achter het aanrecht. En de man die moet, hè, die staat boven haar. En dat is natuurlijk een reactie die ik begrijp. Hè? Dus veel mensen zeggen, ja, maar Andrew Tate is gek. Ja, maar het is een reactie op een tijd waarin we leven. Dat is gewoon zo. Maar ik denk dat we daar veel meer een eigen taak hebben, zeg maar, om dat beter te doen. Dat geloof ik zeker. Maar ja, voor mij persoonlijk was het, ik heb eigenlijk sinds in die coronatijd waren er natuurlijk, kwamen er zoveel mensen eigenlijk toch wel in opstand, uit allerlei verschillende richtingen, ook links natuurlijk, waardoor mijn blik eigenlijk op die groep mensen, op die denktank mensen, zeg maar, die blik heb ik eventjes uitgezet, zeg maar. Ik heb het niet heel erg meer gevolgd de laatste jaren, dus vandaar dat ik er weer even ingedoken ben, maar ik denk dat daar wel een hele belangrijke ontwikkeling zit. Kijk, Nigel Farage is natuurlijk een beetje een, een rebel. Je ziet ook beelden van hem online dat hij een karaoke is en zo. Dat was niet dit keer, maar vorige keer geloof ik. Ze maken er ook een beetje een grappig feestje van met elkaar. Ha ha ha, we worden gecanceld. Ha ha ha. Ja, Ik weet niet of onze tegenstanders daar nou zo van onder de indruk zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, niet alles hoeft een strijd te zijn, zoals dat heet. Winnen zonder strijd. Hè, dat is volgens mij het credo een beetje aan onze kant, steeds toch? Winnen zonder strijd. Want hoe gaan we dan winnen zonder strijd? Omdat we gewoon gelijk hebben. Dat is mooi. Kijk, de andere kant doet het precies andersom. Winnen met een strijd, terwijl je ongelijk hebt. Dus links heeft heel veel ongelijk gekregen over hun organiserend principe, over de wereld, over hoe mensen, dat menselijk geluk het belangrijkste is of zoiets. En dat moeten we najagen en met alle middelen. En grote, sterke staat, veel regels, iedereen in de pas, iedereen gelijk, iedereen vrij. We zien nu dat dus niet werkt. Hè? Dus dat het leidt tot het open grenzenbeleid. Want ja, mijn vrijheid is niet belangrijker dan die van een ander. Dus hop, grenzen open. Ik ben even gelijk als iemand uit Timbuktu, zeg maar. Dus waarom zou ik niet mijn ruimte opgeven aan een ander? Dat is de vreselijke. Dat zijn de gevolgen van dat denken. Dus de denkfouten op links. Is de realiteit van nu geworden. En ze hadden dus ongelijk, maar ze zijn nog steeds niet klaar met winnen. Hè, dus er moet wel gewonnen worden natuurlijk. En waarom willen ze winnen? Welke mensen willen er voortdurend winnen? Welke mensen zijn er voortdurend bezig met strijd? Omdat ze dus inderdaad ongelijk hebben, omdat ze weten dat ze de waarheid niet aan hun kant hebben. Dus dat maakt je natuurlijk heel strijdbaar, zou je het kunnen noemen, omdat je in je geloof zit. Het geloof moet intact blijven. De ideologie, hè, dus dat, die afgoderij van gelijkheid en vrijheid, dat is inderdaad een religie waar je niet van kunt afwijken op een gegeven moment meer, want dan stort je hele wereldbeeld in elkaar. Kinniging zegt dat overigens ook in dit boek. Ik zal het één keer omhoog houden, het is een flinke pil. Is dat pas als je in staat bent om beide kanten van het politieke spectrum te begrijpen en elkaar naar elkaar te luisteren, dan kun je pas staan voor je idealen en geloven in wat je doet. Snap je? Dat is cruciaal. En hij zegt, dat lukt die andere kant gewoon stelselmatig niet. Ze kunnen niet begrijpen wat conservatief denken inhoudt. Waarom mensen dat doen. Waarom ze vasthouden aan principes, zeg maar. Die je filosofisch zou kunnen noemen. Of traditioneel of wat dan ook. En ze snappen niet hoe je tot een beter begrip kunt komen van de wereld en wat werkt door dat te doen. Maar er zijn gewoon heel veel mensen alleen maar bezig met het vooruitgangsdenken als een soort heilige missie. Waar denken eigenlijk niet meer bij hoort. Dus de exit, de reden van de verlichting, zou ik willen zeggen. Maar goed. Ik heb veel te veel opgeschreven. Ja. Maar goed, het hele Europese project, dat werd natuurlijk helemaal afgeschoten daar. Dat was een monsterlijke iets geworden. Daar was iedereen het wel over eens. En ja, verder. Ik denk dat ze de wind mee hebben in die zin. Dat mensen het huidige politieke beleid, zeg maar, wat de EU natuurlijk ook wil. Ja, in feite. Alleen voert nu. Hè? Dus alles wordt overgeheveld eigenlijk naar dat. Naar die ongekozen laag op dit moment, die via dreiging, dwang, justitiële middelen, maar ook gewoon de media en alles proberen ze het tegengeluid de kop in te drukken. Onwelgevallige wetgeving. Bijvoorbeeld Hongarije heeft nog steeds. Wat was het ook weer? Die Hongarije moest een abortuswetgeving veranderen of zo, want anders bla bla bla. Dus nationale soevereiniteit ligt enorm onder vuur. Dat erkennen zij ook bij die conferentie natuurlijk. En er moet een terugkeer komen naar de nationale soevereiniteit. Maar hoe ga je dat dan vervolgens aanpakken? Hè? Want we zijn wel een beetje. Het is wel een beetje 5 over 12 natuurlijk. Maar goed. In dit kader is het begrip van wederkerigheid gekaapt door links-liberaal. Ja, dat, zeker zijn die termen ook gekaapt. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Degene die de meeste macht hebben, hebben het meeste verliezen. Ja. Dus je moet zeggen wel eens van, don't disturb your enemy when they're losing. Maar je moet dan begrijpen wanneer iemand aan het verliezen is. Hè, dus, kijk, je kunt dat heel makkelijk zien. Als gevestigde partijen steeds meer verliezen in verkiezingen, dan kun je gewoon zeggen dat ze aan het verliezen zijn. Ja, dus dat is een teken dat de bevolking zegt van wij willen dit niet. Wij willen dat niet, want mensen willen graag bij winnaars horen, maar ze stemmen daar niet meer op. Dus dan moet je dus vaststellen als rechtsconservatief, oké, we hebben dus de wind mee. Hè, mensen zijn bereid om voor ons, hè, op ons te gaan stemmen, omdat ze denken dat wij de verandering weer zijn. Dat wij weer orde gaan herstellen, veiligheid gaan herstellen, law and order. En betekenis weer. Dat we de Europese waarden en onze tradities weer in ere zullen herstellen. Er zijn weinig mensen die daar nu tegen zouden kunnen zijn, denk ik. Maar dat is niet het verliezen. Dat is wel een verliezen, maar ze doen natuurlijk nog steeds alsof ze aan het winnen zijn. Ze hebben nog steeds de morele high ground, ze hebben nog steeds het monopolie op de waarheid, hè? Het linkse verhaal. Alright. Maar het is ik vind het lastig. Ik vind het, de strategie. Ik denk dat ze het zeker goed hebben aangepakt de laatste 2 dagen. Dus in Brussel bij die conferentie door dus het feit dat die conferentie verboden werd. Hè, dat ze dat heel erg hebben laten zien via de sociale media. Kijk eens wat ze aan het doen zijn. Dat moet je absoluut doen. Want als jij laat zien aan gewone mensen van hè, ze zijn nu politieke bijeenkomsten aan het verbieden. Weet je, dat gaat wel iets verder dan een lezingje op een universiteit. Want dat wordt ook allemaal vaak gecanceld. Dat zien we vaak helemaal niet. Er wordt heel veel druk uitgeoefend op mensen met andere ideeën om überhaupt niet zoiets te organiseren ook. Hè, dat is gewoon een feit. Dat is al jaren zo. Maar dus door een echte bijeenkomst met 30 sprekers te verbieden, vlak voor verkiezingen. Dus dat je gewoon... Totaal Sovjet ape shit gaat, zeg maar, daarop. Dat doet je alleen maar goed. Dat werkt alleen maar in je voordeel. En zeker als je daar heel monter onder blijft en je maakt daar een mooi verhaal bij. En je zegt, we hebben een rechtszaak gevoerd, die hebben we gewonnen. Dat helpt natuurlijk allemaal wel. Hè, er is een rechter geweest, die heeft ons in het gelijk gesteld. Dan denken mensen, dan zijn het misschien niet zulke enorme extreemrechtse fundamentalisten of zo, die alle moslims en homo's willen ophangen. Dan heb je al absoluut punten gescoord, denk ik, bij het publiek. Dus ik denk dat die fouten die links maakt in die zin, dat je die dus in je voordeel moet gebruiken. Sowieso. Dus kom maar, weet je, cancel dingen kunnen op een gegeven moment natuurlijk alleen maar. Die gaan uiteindelijk steeds verder en die zullen dan uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen het zien wat er gebeurt. Dus ze zullen het meer in het geheim moeten doen, denk ik. Dus maar ja, dat wordt steeds lastiger. Maar als je politie gaat inzetten, dan verlies je het. De beeldvorming. Alright. Even kijken hoor. Ja, iemand had het in een lezing over de unholy trinity of the European Union. En hij noemde big politics, big banks en big business. Het is zo waar. Dat je, het is die drie eenheid inderdaad. Dat is nu in feite wat de EU is. Een maffia. Dat woord gebruikte hij niet. Ik weet niet wie het zei trouwens. Maar dat wordt daar wel hard op gezegd, ja. Dus het is vloeken in de kerk wat ze daar doen natuurlijk. Het is, Het is absoluut vloeken in de kerk, want het is een kerk. Het is een kerk, de kerk van big business, big banks en big politics. Rutte is daar ook onderdeel van, dat weten we, dat zien we. Hij stond gisteren, wanneer was het, weer in de Tweede Kamer te lachen met zijn weftas. Hebben jullie dat gezien? Hij gaf letterlijk een aai over zijn weftas, terwijl hij wegging. En hij vond het weer super gezellig en zo. En het was heel raar. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar heel creepy. Maar er worden gewoon grote belangen. Er worden grote belangen worden er gediend. En al die woorden, al het gelul over democratie en desinformatie bestrijden en ever closer union. Het is één grote machtsgreep. Die al gelukt is, in feite. Maar nu is denk ik, de oorlog gaat nu denk ik echt over dat taalgebruik. Want pas als we die taal die ze gebruiken gaan zien als een wapen. En onze eigen definities weer gaan hanteren. Hè, wat is democratie inderdaad? Dat is dat we iemand kiezen. Hè? Niet dat jullie namens ons de democratie gaan beschermen. Waarom zou ik jullie op jullie ogen, blauwe ogen geloven dat jullie dat doen? We zien toch dat het niet gebeurt. Goed. Nou, dat waren volgens mij mijn aantekeningen van. Dat was mijn verhaal over de NetCon, Brussel 2 heet het. Maar ik had het helemaal gemist als het niet verboden was geweest. Dan had ik het helemaal gemist, dus dat is wel leuk. Om er weer even in te duiken. Goed, dus kijk vooral, je kunt het op het YouTube kanaal van National Conservatism, heet het YouTube kanaal. En daar staan al die speeches op van de afgelopen 2 dagen. Niet allemaal de moeite waard, maar zeker een paar. Zeker interessant. Dus ik zou dat zeker even kijken. Goed. Levensgevaarlijke opvattingen allemaal. Hè? Ja. Ja, ik zit even te denken aan iets, maar ik weet niet of ik het ga uitspreken. Ja, trouwens, die burgemeester, hoe heet die? Emir Kier. Waar ze nog te closen en de wolf waren ook nog. Die heeft trouwens wel onlangs nog een of andere haatprediker uit Iran laten spreken ergens. Dat kan wel. Dat is geen verstoring van de openbare orde. Waarom niet? Omdat er geen boze, conservatieve, rechtse, overheidskritische, EU-kritische, anti-tyrannieke demonstranten staan bij zo'n zaal. Want wij denken, nou ja, het zal wel. Antifa, wat dat betreft, is het ook gewoon het legertje van Merkel, noem ik het altijd. Maar die hebben natuurlijk daar meteen een soort. De demon fire, zeg maar, gaat dan aan. De demon fire, die alles wat redelijk is en wat verstandig is en wat beschaafd is, wil aanvallen. Hè? Want we moeten in die grote chaos komen. Dat is wat de demons willen. Maar goed, ik wilde dus niet het woord demons gebruiken, heb ik het toch gedaan. Live with it. Goed, over demons gesproken toch. We gaan naar Catherine Mayer, de CEO van National Public Radio. En zij heeft op een podium ergens het gehad over dat we eigenlijk niet moeten zoeken naar de waarheid. Want ieder heeft zijn eigen waarheid. En we moeten kijken naar wat ons verbindt. Of zoiets. En nou ja, goed, de waarheid is eigenlijk dus wordt zwaar overschat. En we moeten eigenlijk het genoegen nemen met een soort subjectieve, ja, de best practice had ze het over. Of wat daar dichtstbij in de buurt komt. En maar op zo'n toon zei ze het ook van, weet je, zo'n hele slangerige manier van. Ik zeg het heel lief en ik bedoel het allemaal heel goed. Ga mee met mij in deze totaal dystopische kijk op waarheid, zeg maar. En waarheid, ze zei wel van, het is niet zo dat de waarheid niet bestaat, maar we moeten hem niet vinden. Dat is wat ze eigenlijk zei. Ja, zij was ook eerst CEO trouwens van Wikimedia. Dat is zeg maar de moederbedrijf van Wikipedia. Dus dat zegt ook al heel veel. Ze heeft ook bij allerlei globalistische dingen gewerkt en zo. Ik weet het allemaal niet precies. Maar ze is duidelijk ook zo'n globalist. Een nuttig idioot. Kun je het noemen ook weer. Maar zij, ja, nuttig idioot vind ik toch wel, moeten we echt bewaren voor mensen. Waarbij je aan de ogen kunt zien, zeg maar, dat ze niet echt bewust zijn van wat ze doen. En dat zag ik bij haar niet. Ik denk dat zij heel goed begrijpt wat ze doet. En dat zij ook weer in belang dient. Want kijk, als je mensen weghoudt bij het idee van waarheid, alsof dat niet zou bestaan, dan verzwak je ze. Dat is als ik daar had gestaan, had ik gezegd van waarheid is moeilijk te vinden. Hè? Waarheid is een eeuwig proces. Hè? We komen soms steeds dichter bij de waarheid en soms raken we er steeds verder van af. Hè? Maar het streven naar waarheid en het erkennen van waarheid is uiteindelijk wat mensen voortdrijft en wat ons mensen maakt ten opzichte van dieren. En wat betekenis geeft aan ons leven en wat ook een organiserend principe is. Sommige dingen zijn meer waar dan andere dingen. De realiteit bijvoorbeeld is een weergave van waarheid. Dus als ik iets laat vallen, een glas, dan breekt het. En dat weet ik van tevoren dat dat gebeurt. Dat is waar. Het is waar dat als je A zegt, dat er dan B kan gebeuren. Weet je wel, als je met 100 km per uur tegen een boom rijdt, dat je dan doodgaat. Dus dat is. En dan heb ik het nog niet eens over wetenschappelijke waarheid of de waarheid dat God bestaat bijvoorbeeld. Wordt ingewikkelder, dan wordt het al ingewikkelder. Maar er is wel zoiets. Er is wel zoiets als een waarheid. Absoluut. En het feit dat zij dat wil relativeren, het relativisme, heeft ook weer een politieke bedoeling. Het is allemaal politiek wat hier gebeurt. Het is mensen ontregelen. Verzwakken. Het is dehumaniserend ook, vind ik, om zo tegen mensen te praten van ja, jullie kunnen dat niet kennen. Jullie weten helemaal niet wat het is. Het feit dat zij dat ook zegt trouwens, is dat dan ook niet waar? Ja, dus als iemand zegt waarheid bestaat niet, is ook een waarheidsaanspraak, toch? Of dat is, ik bedoel, dan moet je dus ook consequenties trekken en zeggen, ja, wat ik hier sta te vertellen is ook niet waar. Dus we kunnen allemaal weer naar huis, toch? Dan kunnen we net zo goed allemaal gewoon nu naar huis gaan. Dan is het gewoon afgelopen. Dan hoeven we ook niet meer lezingen te geven, speeches. Dan wordt alles alleen maar een soort van een gevoel. Het gevoel wat je krijgt bij wat zij dan zegt op het podium. Oh, dat is eigenlijk ook wel, ja, misschien is ze wel gelijk, ja. Oh nee, dan mogen we niet zeggen dat ze gelijk heeft. Even kijken hoor, wat had James Lindsay er ook weer over? Oké, even kijken. Ja, James Lindsay, vaker besproken in deze stream ook, die zegt, the line, als reactie op haar TED-talk, the line isn't left versus right, it's the truth matters versus the truth is what we need it to be. That is the epistemological line between good and evil. Ja, klopt. Dus het verschil tussen, het gaat niet meer tussen links en rechts nu, het gaat over de mensen die dus postwaarheid denken, dus, en de mensen die zeggen de waarheid doet ertoe. Nee, we moeten voorbij dat idee dat de waarheid ertoe doet. Dit soort mensen die dus binnen die deep state, in deep state dingen zitten, die willen dat we daar een soort naartoe gaan. The truth is what we need it to be, om de uitkomsten te krijgen die we graag willen. We denken alleen maar aan de uitkomsten, we willen graag X, Y en Z. Nou, als dan de waarheid daaronder, dan weten we wat waar is en niet andersom. James Lindsay zegt, the activist left knows that's the actual line and they've known it for a long time. That's why much of their propaganda is projection. Accusing truth tellers and truth seekers of manipulating facts to lie. That is, of course, what they're doing and they know why they do it. Ja. Ja, dit is Heel interessant. Zie ook bijvoorbeeld hè, hoe mensen als Ursula von der Leyen of zo het hebben over desinformatiebestrijding. En ook Justin Trudeau hoorde ik laatst in het Canadese parlement het hebben over desinformation from the other side. Desinformation, dus de informatie hebben wij niet goed. Hè? Dus het gaat dan over de feiten. Hè, dus wij hebben de feiten niet op een rijtje. Maar feiten zijn zeg maar hun waarheid geworden. Dus ze hebben feiten gereduceerd, of het waard gereduceerd tot feiten die wel of niet kloppen. En daar bestrijden we elkaar nu op. Zij durven het woord waarheid niet eens meer in de mond te nemen. Ze kunnen niet tegen ons zeggen, tegen de tegenstanders zeggen van de huidige macht. Van ja, jullie hebben, dat is niet de waarheid. De waarheid is, zit zus en zo. Ze kunnen alleen maar projecteren. Hè? Ze kunnen alleen maar vanuit het beetje kale idee van feiten kunnen ze ons bestrijden met desinformatie. Desinformatiebeschuldiging. Dus ze weten wel degelijk dat feiten ertoe doen. Dat de waarheid ertoe doet. Maar ze maken het eerst kleiner. En dan maken ze een fantasiewoord, desinformatie. Wat een soort mensen denken, ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? Maar het is genoeg eigenlijk om dus te projecteren. Ze weten dat zij de feiten niet aan hun kant hebben, dat zij de waarheid niet aan hun kant hebben. En ze maken dus een soort van heel naar soort pakketje van taal, wapentaal, zeg maar. En dat vuren ze dan op anderen af. Waardoor wij allemaal, zoals Lindsay ook zegt, intellectually demoralized raken. En wij niet langer kunnen nadenken. En hij zegt, het gevolg daarvan zijn, being unable to think, to reason, we are led by emotions further and further into confusion. Ja. Ja, hij zegt het gewoon, het is zo grondig wat hij doet daarmee altijd. James Lindsay vroeg hem vooral ook op X. Want hij destroys gewoon helemaal wat zij zegt. En het is heel transparant ook. Hè? Dat ze nu keihard zeggen van de waarheid is niet meer belangrijk. Terwijl ze dus in dezelfde ruimte, in dezelfde politieke culturele ruimte, het hele tijd hebben over believe the experts, trust the science. Dus, maar nogmaals, dat is net als dat desinformatieverhaal losgemaakt van know the truth. Ze willen niet dat we denken know the truth. Nee, trust the science is een reductie daarvan. Het is een soort afgeleide daarvan, waardoor we niet denken in termen van waarheid, maar denken in termen van volgen. We moeten de experts volgen. We moeten de wetenschap volgen. We moeten informatie volgen. Hè? Dus dat is het tegenhanger van desinformatie. Als we informatie volgen en mensen volgen, snap je? Dan zitten we goed. Dan zitten we dicht bij de waarheid. Maar niet dat we dan denken aan of het waar is, snap je? Of het waar is, en waarheid is veel meer dan de experts. Dus het is een poging van dit soort mensen om ons, zodat wij aan onze eigen waarneming gaan twijfelen, in feite. En niet meer de moed hebben of de energie hebben om achter de waarheid te komen. Want die is er niet meer. Dat is niet constructief als je dat doet. Dan ben je niet bezig met samen tot iets komen. Heel interessant, vind ik. Goed, dit sluit ook weer aan en dan ga ik echt weer afronden. Op de tweet van Baudet, laten we die nog even doen. Want die jongen heeft ook een beetje hulp nodig, denk ik. Ik weet niet of hij kijkt, maar ik zal het hem doorsturen. even kijken. Ik zit op mijn laptop hierbij, want als mijn Twitter niet open staat op mijn andere computer, dan heb ik het idee dat mijn stream beter gaat. Vandaar. Even kijken. Ik heb wel een beetje door dat ik heel veel voorkennis van jullie heb gevraagd deze keer, vandaag. Want ik weet niet eens of jullie dat clipje hebben gezien van Catherine Mayer. Maar goed, jullie krijgen een beetje het idee. Als ik je altijd nog op mijn Twitter feed kijken. Ik ga nu even de hartekreet van Thierry Baudet met jullie bespreken. En het is niet eens een politieke statement of zo. Alright. Is het nu, iemand zegt, is het nu niet juist het ultieme doel in het leven om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen? Ja. Alleen dat, alleen al het dat willen en het voelen als je iets op iets van waarheid stuit. Ja, er is niets beters dan dat. Dat is dan iets meer weten dan eerst. Het is de diepere waarheid. Nou goed, hou op. Het is zo cynisch. Het is zo nihilistisch, weet je wel. Dat hele stop. Laten we gewoon genoegen nemen met wat er op nu.nl staat. Dat is goed genoeg. Dat is gewoon goed genoeg. Alright. Thierry, moet je zeggen. Hij zegt in zijn tweet van gisteren. En hij loopt hier al heel lang mee rond, maar het is er nu een keertje helemaal uit. Hij zegt, ik blijf het me afvragen, elke dag opnieuw, zeker op dagen waarin ik rondloop in de Tweede Kamer, zoals vandaag. Ik ben oprecht verbijsterd en oprecht nieuwsgierig om het te begrijpen. Dit is een lange post, een hartekreet. Ik zal ook niet alles lezen, ik haal er een paar stukjes uit, de kern. Dus even het begin, hij zegt, want de vraag die mij bezighoudt, inderdaad, die laat me maar niet los, is deze. Wat gaat er toch om in de hoofden van al die journalisten, academici, onderzoekers, museumcuratoren, ambtenaren, kartelpolitici, burgemeesters, docenten, schrijvers enzovoort, om systematisch en categorisch als kudde hermetisch ieder geluid dat het overheidsnarratief weerspreekt of in twijfel trekt, op welk onderwerp dan ook, te weren uit hun bewustzijn, te verdringen en te blokken? Of het nu gaat over stikstof, Oekraïne, COVID, vees, klimaat, noem het allemaal maar op. De honderden, de duizenden internationale namen, deskundigen, critici enzovoort, die tegendraadse ideeën en feiten naar voren brengen, ze worden allemaal stuk voor stuk, één voor één geweerd over de hele linie. Hun boeken worden niet gerecenseerd in de kwaliteitskranten, ze mogen niet aanschrijven bij de grote NPO-programma's, geen radio- of tv-programma dat ze zal vermelden, geen universiteit die een gastcollege organiseert, geen debatcentrum dat zo iemand laat meepraten. Denk je anders over de oorlog in Oekraïne? Blok. Ook al heb je 30 jaar ervaring in het leger, spreek je vloeiend Russisch en Oekraïens, ken je een gebied op je duimpje en kwamen al je eerdere voorspellingen uit? Boeit niet, bek houden. Zie je stikstof niet als probleem? Blok. Vragen bij de V's? Blok. Wereldberoemd expert infectieziekten met een andere mening? Blok. Enzovoort, enzovoort. Nou, ik schrijf een stukje over. Hij zegt, het gaat om mensenlevens, over onze economie, om wereldvrede, enzovoort. Dat staat op het spel, zegt hij. Dus alleen maar, eindigt hij met alleen maar obsessieve aandacht voor relletjes, schoolpleingeneuzel rondom de formatie, Pietje is boos op Jantje, Russisch geld, de zogenaamde ernstige bedreiging van Jesse Klaver, allemaal bla bla bla, allemaal onzin. Volstrekt niet serieus, volstrekt belachelijk in feite. De totale breindood van het publieke debat en het publieke besluitvormingsproces. Het blijft me verbazen, ik snap het werkelijk niet. Het is niet per se IQ, het is niet dat al die mensen per se heel dom zijn. Ze hebben in de meeste gevallen keurige IQ's, ze zijn dus slim en dom tegelijk. Hoe kan dat toch? Ja, nou, Willem Engel had hierop gereageerd. Die zei ook van, je weet het best wel. Je weet best wel wat het antwoord daarop is. Maar dat is ook zo. En ik deel Baudet's frustratie en verwondering hierover, absoluut. En ik denk ook dat ik een heel eind zou kunnen komen in de verklaring, in het antwoord. Maar weet je wat het is? Zelfs dan nog. Hè, dus je kunt het hebben over het Diane Kruger effect of zoiets. Dat hele slimme mensen denken dat ze omdat ze heel slim zijn, niet doorhebben dat ze eigenlijk gehypnotiseerd zijn door een narratief en dat ze in een geloof zijn geëindigd in plaats van in waarheidsvinding per se. Dat ze aan de goede kant staan, het hele deugdverhaal natuurlijk, de moraal aan hun kant hebben, tunnelvisie, hoe dat werkt, hoe dat psychologisch werkt. De effect van die in-crowd natuurlijk. Niet in aanraking komen met andere ideeën. Er zijn heel veel hele technische verklaringen voor. Hè? Maar dan nog, inderdaad. Hè? Dus dan nog is het ook gewoon het enorme aantal mensen, inderdaad, wat blijft zitten in het gelijk over het klimaat, de corona, de hele waslijst. En ook al laat je ze het zien, ook al toon je ze het tegendeel, dan nog, ze willen het niet zien, of ze ontkennen het glashard, of ze vallen je zelfs nog aan ook. He, dus dat is wat we nu massaal om ons heen zien. En de weigering om dus mensen met een ander geluid inderdaad uit te nodigen, heeft alles te maken met het in feite ergens wel weten. Er zit een weten, maar dat zit heel erg in het onderbewuste. Dat is een beetje Carl Jung weer. In het onderbewuste zit een soort weten dat wat wij te vertellen hebben, dat wat wij denken te weten, want wij weten het ook niet allemaal, maar wat wij te zeggen hebben, laat ik het zo zeggen, hun fysieke bijna, hun wereldbeeld, maar ook hun fysieke ik aanvalt. Dus het zijn egootjes geworden, de ego's van de normies, van dit soort blinde volgers, dus in de politiek, overal, binnen de wetenschappelijke instituten. Die egootjes zijn zo mega kwetsbaar. Ze zijn in feite van glas. En dus ze zijn van glas geworden. Dus ze zijn bij het minste of geringste raken ze in feite al uit balans. Want ze hebben geleerd dat alles wat afwijkt van hun beeldbeeld en waar zij in geloven, dus we hebben het net over gehad, hè, dat hele liberale gedachtegoed, gelijkheid, vrijheid, nooit meer oorlog en zo, daar moeten we de EU hebben, bla bla bla. Dat verdraagt op een gegeven moment, omdat het zo fragiel wordt, omdat het zo weinig gebaseerd is op daadwerkelijke, ja, de realiteit moet je eigenlijk zeggen, dat het alleen nog maar een fantasie is. Een gedeelde fantasie weliswaar. Dus als 6, 7, 8 miljoen mensen dezelfde fantasie delen. En die fantasie levert jou ook nog eens wat op. Een status en eer en een plekje aan een tv-talkshow tafel. En wc-eendprijzen en zo. Ja, dan zal dat toch wel iets van waar zijn. Althans, het heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat ik het goed heb. Hè? Geef dat maar eens op. Geef die positie maar eens op als GroenLinks, politica of al die kletsvrouwtjes in die vergaderingen die het hebben over iedereen moet zichzelf kunnen zijn en respect, weet je, ze weten op een of andere manier precies wat ze moeten zeggen, maar ze weten ook niet wat ze zeggen. Dat is het grappige. Dus het zijn in feite gedachteloze midgets. Hè? Frans Timmermans had het laatst over midgets. Maar dat zijn de echte midgets. Dus dat is het slim zijn en dom tegelijk verhaal. Maar ik bedacht me ook, je kunt het ze ook niet vragen. Dus je kunt mensen ook niet vragen van, lees nou die tekst van Baudet. Want het eerste wat ze denken van, ja, het komt van Baudet. Dus hè, dan hoef ik er ook niet echt, dan ga ik er ook niet naar kijken of naar luisteren. Dus dat is al probleem nummer één. Als je deze hartekreet deelt en deze vraag opwerpt van, wat is er aan de hand met slimme mensen die alleen maar het narratief volgen? Al jaren, zeg maar. Dus dan kun je dus al als persoon waar het om gaat, dan kun je zeggen, ja, maar dat is de messenger. Daar hoef ik niet op in te gaan. Maar stel nou dat niet zou spelen en je zou dit gewoon eerlijk vragen aan iemand. Van, hoe komt het eigenlijk dat er nooit, puur statistisch gezien is het eigenlijk al niet mogelijk, dat jullie nooit afwijken van het overheidsverhaal? Nooit. Zou je dat kunnen uitleggen? Dan denk ik niet eens dat zou kunnen. Ik heb het nog nooit zien gebeuren, in ieder geval. Misschien jullie wel. Je zag het bijvoorbeeld ook heel duidelijk bij Thijs van den Brink. Dat dus niet kan. Dus die met Flavio Pasquino zat bij Black Box. En ze hadden het over die documentaire waarin hij de verbinding probeerde te zoeken met de wappies. En probeerde te begrijpen waar zij vandaan kwamen. Wat was nou precies hun Maar je ziet bij hem de radartjes in zijn hoofd alleen maar op zoek naar bevestiging voor zijn eigen opvattingen, voor zijn eigen mening en zijn eigen geloof in de goede zaak van die coronatijd. En als je hem vraagt, en volgens mij probeerde Flavio dat wel, als je hem dus vraagt van, maar zie je zelf ook dingen bij jezelf die misschien niet goed waren? Dan is er kortsluiting. Je moet het zien als een soort van sluizen, zeg maar. Dus op het moment dat die sluizen zitten dicht, er zit heel veel gewicht achter die sluizen. Zeg maar water dan, hè. Er zit heel veel water, heel veel druk op die sluis nu. Als er een beetje water door die sluis komt, dan klapt die helemaal open. En dan stort alles in elkaar voor die mensen, denk ik. Want dan moet je eigenlijk alles dus gaan herzien. Voor de meeste mensen is dat gewoon het geloof in de overheid. Op het moment dat dat sneuvelt, ja, dan moet je heel veel. Dan is er werk aan de winkel. En dan denk je misschien aan al die relaties die je hebt laten, ja, zeg maar, die contacten, laat ik het zo noemen. De contacten met mensen waar je misschien veel aan had altijd. Die mensen die je hebt geschoffeerd of die je hebt buitengesloten al die tijd. Ja, dan moet je daaraan gaan denken ineens. Van ja, dat was misschien ook niet zo goed dan. En dan moet je oog in oog staan met mensen die nog in jouw oude wereldje zaten. Waar je zo leuk mee kon barbecuen en op vakantie gaan. Dat is het. Dus hoe langer dat duurt, hoe erger het wordt. Dat is letterlijk hoe mensen zich vastgraven in hun leugen. Maar het is opvallend dat het dus ook niet een beetje kan. Dat is denk ik het punt wat Baudet hier maakt. Het is ook niet zo dat er. Het is echt niet zo dat iedereen de hele tijd. Alles de hele tijd moet bevechten en betwisten en bekritiseren. En de waarheid moet vinden. Maar het feit dat je nooit ook maar enigszins toe wil geven aan de situatie waarin we nu zitten. Wat is het woord? Een totaal destructief politiek systeem. Die pakkie, ja. Maar dit is denk ik wel. Ik kan dat niet in 80 minuten even helemaal uit de doeken doen. Maar dit is waar het over gaat eigenlijk nu de hele tijd. Zonder dat het erover gaat, snap je? Dus alles wat we om ons heen zien gebeuren is het effect van starheid, blind geloof, gelijkheidsfundamentalisme, een corrupte macht binnen de EU, een ongekozen laag die alle macht naar zich toe trekt, die alle dissidenten, met allerlei mogelijke middelen, maar vooral de taal en de manipulatie wil uitschakelen. Om dus te kunnen blijven winnen terwijl ze aan het verliezen zijn. En wij hebben de rol, denk ik, of de taak om ten eerste die methode te gaan begrijpen. Steeds beter. Ik denk dat het ook steeds beter lukt. Waardoor zij hun hand gaan overspelen. En dus inderdaad politie gaan afsturen op een vreedzame politieke bijeenkomst, waar gewoon gedachten worden uitgewisseld. Volstrekt onschuldig in feite. Maar niet voor hun natuurlijk. Dat gevaar wat zij daarvan zien is echt. Mensen die rustig praten over ideeën, over hoe ze de wereld graag zouden willen zien, is heel bedreigend voor mensen die al besloten hebben hoe dat gaat. Snap je? Die al besloten hebben dat die oorlog moet doorgaan in Oekraïne. Dat we digitale identiteiten gaan krijgen, dat het individu in het collectief moet opgaan en moet denken dat hij zichzelf kan zijn, maar wel totaal gedemoraliseerd wordt en gedehumaniseerd wordt, zou je kunnen zeggen. Gewoon onder controle moet worden gehouden. En dat, ik weet dat dat heel klinkt, maar dat is uiteindelijk wat ze zullen moeten doen, hè, om het gevaar voor te blijven. Dus, nou, dat waren mijn 3 onderwerpen voor vandaag. Ik kijk nog heel even naar jullie opmerkingen of vragen. Even kijken. Ja. Nee, maar we zitten nu dus in de fase, even een slotopmerking, dat ze eerst onze waarheid hebben willen bestrijden. Jullie ideeën zijn slecht, jullie zijn extreem rechts, het is fascistisch om geen open grenzen te willen, dat idee. En nu zijn ze een soort meta aan het gaan. Dus nu zijn ze aan het zeggen, dus via de mond van zo'n Catherine Mayer, maar ik heb het vaker gehoord in die kringen, een beetje een soort, soms is het opvallend, soms minder, maar de boodschap is heel erg dat waarheid, überhaupt die aanspraak op waarheid, dat moeten we helemaal niet meer willen. En snap je dus, het is niet alleen, eerst was het fout wat we zeiden, en nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van überhaupt mensen met aanspraken moet je wantrouwen. Dus die zeggen van dit is het beste systeem, of dit is de beste weg, of dit is de waarheid, of hè, kijk eens wat we hebben ontdekt. Dat is niet goed. Dat is niet goed voor het collectief. Dus op metaniveau proberen ze die begrippen te kapen en ze vervolgens te ontmantelen. Dat is wat er nu gebeurt. En dat is het is gewoon Sovjet-stijl. Iemand heeft geen vragen meer en is voldaan. Oké. Even kijken. Ja, nee, dus dat is volgens mij waar we op moeten gaan letten. Dus let op die, die nieuwe manieren van het ontregelen die ze gebruiken. Dus ga niet zeggen van, ja, maar hoezo? De waarheid, ja, nee, maar het is een manier om vooral de mensen aan hun eigen kant iets te geven, zeg maar. Het is heel soort van troosten natuurlijk als je een soort van een normie bent en je hoort dat waarheid eigenlijk niet bestaat. En dan denk je, oh wat fijn eigenlijk. nu kan ik dat gebruiken tegen mensen die zeggen dat iets waar is. Ja, maar waarheid bestaat niet. Hè? We hebben allemaal onze eigen waarheid. De eigen waarheid. If Satan would write a book, hè, dan zou dat de titel zijn, denk ik. Er is geen waarheid. Satan heeft ook een boek geschreven trouwens. Hè? Dat is tenminste niet. Ja, de Screwtape Letters van C.S. Lewis. Hier ook besproken bij Bucky uiteraard. Een tijdje geleden. Maar die zou ik zeker lezen. Het is heel vermakelijk ook. Hoe C.S. Lewis was natuurlijk een bekeerd christen. En schrijft prachtig over het geloof. Maar heeft ook, zoals het hoort vind ik, een hele goede kijk zeg maar, op hoe de duivel redeneert. En je kunt mij niet een groter plezier doen dan ook die kant te laten begrijpen. Dat is heel belangrijk. Alright. Ik wens jullie een hele mooie dag. Ik ben al 1,5 uur aan het woord, dus ik wil jullie ook weer een beetje vrij laten om andere dingen te gaan doen. Maar je kunt deze natuurlijk ook later nog even terugkijken. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Hieronder kun je een donatie doen via het linkje. Of post sturen, het adres staat hieronder. En ik zie jullie zo snel mogelijk hier weer bij Bucky. En tot dan. En een heel, heel fijne donderdag. Ciao.